En dan zie ik een paar, nou, 100 meter voor me, zie ik en ik nog weer een glider naar beneden komen. Ik rende erheen en ik had van de Pool had ik het wachtwoord van die dag gehoord. Weet je wel, bij militaire operaties hebben ze iedere dag hebben ze verschillend wachtwoord. En het wachtwoord van die dag had ik van die Poolse officier gekregen. Die had me dat meegegeven om mij tegenover de Amerikanen te kunnen identificeren. En dat was Carrie Pigeon. Nou, ik was de eerste die daarbij, dat die glider was. En ik vertelde dus meteen, ik noemde het wachtwoord. En ik genoot daardoor direct vertrouwen. En de piloot van die glider, Jim, ik weet niet hoe die verder heette, die geloofde me direct. En ik zeg, you are behind the German lines. Wat, zegt hij? Hij wist helemaal nog niet eens waar hij terecht gekomen was. Hij wist nog, had geen flauw idee dat hij nog in vijandelijk gebied zat. Hij dacht dat hij was bij die moest zijn.
Je hoorde Kees van Leeuwen, een in 1944 26-jarige rechtenstudent uit S. Kees en zijn familie boden samen met lokale verzetsmensen, gestrande en verscholen geallieerde airborne militairen dapper hulp om uit handen van de Duitse bezetters te blijven. Op zondagochtend 17 september 1944 trokken vanuit 25 vliegbasissen in Engeland honderden zweefvliegtuigen, getrokken door gemotoriseerde sleepvliegtuigen, over Zuid-Nederland. Met als doel Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Als onderdeel van Market Garden is dit de grootste luchtlandingsoperatie ooit en de grote verrassingsaanval op de Duitse bezetter. Tijdens operatie Market Garden kwamen soldaten met hun zwaar bemande en beladen zweefvliegtuigen door turbulentie of Duits afweergeschut voortijdig neer op Noord-Brabantse grondgebieden, ver verwijderd van hun landingsgebieden. Dit is Verborgen Bevrijders. Het waargebeurde oorlogsverhaal van de gebeurtenissen in de bossen en velden rond Sparrenrijk en het Brabantse dorp Boksdorp in de dagen van september en oktober 1944. Tijdens dit bijzondere verhaal vertellen Jan, de zoon van Kees van Leeuwen, en amateurhistoricus Peter van der Linden wat er zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde. Aflevering 2. De Amerikanen.
Don't shoot.
Kees heeft de zwaar bewapende Amerikaanse militairen gevonden. De 101e Airborne Divisie. Ze nemen hem mee naar het midden van het kleine bos, waar hij wordt voorgesteld aan Amerikaanse onderofficieren en hun Nederlandse helpers. Kees stelt voor de Amerikanen naar een plek te brengen die veiliger is. Het bos vlak bij hun huis. Sparrenrijk. Hij vertelt over het groepje militairen dat daar verscholen zit en dat hij verzorgt. De Amerikanen overleggen en besluiten op het aanbod in te gaan. Hier willen ze het liefst zo snel mogelijk weg. Kees spreekt met hen af dat hij eerst informatie gaat verzamelen over de Duitse situatie in de directe omgeving om zo de route naar Sparrenrijk te bepalen. Hij zal later in de middag terugkomen om de Amerikanen tijdens de nacht naar Sparrenrijk te leiden.
De slag om Normandië, waarbij op 6 juni 1944 vele tienduizenden geallieerde soldaten op de stranden van Normandië landden, was voorbij toen de geallieerde legers eind augustus 1944 de Seine overstaken. In de ogen van de geallieerden waren de Duitsers nu eigenlijk wel zo goed als verslagen. De overwinning die leek steeds dichterbij. De Engelse veldmaarschalk Montgomery, ook al de architect van de zege in Normandië, kwam met het plan om zo snel als mogelijk door te stoten naar het Ruhrgebied, om daarmee de Duitsers in hun industriële hart te treffen. Opvallend is wel dat de Amerikaanse generaal Eisenhower zich uiteindelijk door Montgomery liet overtuigen. Hij was tot dan de voorstander geweest van een breed front. De vraag die niet werd beantwoord is waarom Eisenhower eigenlijk uiteindelijk toestemming heeft gegeven. Montgomery zag in de hele operatie, niet gehinderd door bescheidenheid, een hele belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
De Britten van de Britse 1e Airborne Divisie hadden als taak om bij Arnhem te landen en de brug over de Rijn in Arnhem te veroveren en die vast te houden. En de Polen van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade die hadden de opdracht om de Britten bij Arnhem te versterken en de zuidelijke oever van de Rijn veilig te stellen. De 1e Airborne Divisie moest bij Eindhoven landen en had de taak om hier bruggen te veroveren en te beveiligen, met name bij Somme en bij Veghel. De 82e Airborne Divisie had de taak om verschillende bruggen over de Maas, de Waal en het Maas-Waalkanaal in de omgeving van Nijmegen in te nemen en die te behouden. En het Britse 30e Legerkorps die was verantwoordelijk voor de grondaanval en die moest vanaf de Belgische grens doorstoten naar Arnhem langs een smalle corridor die beveiligd werd door deze luchtlandingstroepen.
Het was met operatie Market Garden aanvankelijk de bedoeling om met een grote hoeveelheid paratroopers te landen in de lijn Eindhoven-Nijmegen-Arnhem. Om daarna de brug over de Rijn ongeschonden in handen te krijgen, om vervolgens snel door te kunnen stoten naar het Duitse Ruhrgebied, het industriële hart van de Duitse oorlogsindustrie, met als laatste doel Berlijn.
Kees keert terug naar huis en wint informatie in.
De route die Kees op zijn fiets met houten banden moest afleggen naar Bergershuizen was ongeveer 5 kilometer lang. En hij kon een route nemen via het centrum van Es of eromheen rijden langs het landgoed Beukenhorst. En via beide routes moest hij wel een van de twee Essenbruggen over de Essenstroom passeren. Eenmaal voorbij het dorp of voorbij de bosrijke omgeving van het landgoed moest Kees de Essenweg tussen Es en Vught oversteken om daarna langs open velden de zweefvliegtuigen te kunnen bereiken. Maar hierbij was wel de kans groot dat Duitsers, die zich naar aanleiding van de zweefvliegtuiglandingen in de buurt ophielden, Kees zouden zien. En hoewel er geen Duitse troepen in Es gelegerd waren, was de kans altijd aanwezig dat hij ze onderweg wel tegen zou komen als ze van die wegen rondom Es gebruik maakten. Het bos bij Bergershuizen, waar de militairen zich verstopt hadden, hoorde bij het landgoed Beukenhorst. Het landgoed dat lag ten noorden van Es. Het was een relatief klein loofbomenbos met aan de noord- en westzijde wat heidegrond. Er liepen een paar zandwegen door en langs het bos en op plekken waar de begroeiing dicht genoeg was, konden de militairen zich goed verscholen houden. Maar dat moesten ze dan wel op afstand van de zandwegen doen. Rondom het bos lagen ook een paar boerderijtjes en er liep vanaf het bos een zandweg rechtstreeks richting Es.
Als Kees later die middag terug naar het bos gaat om de Amerikanen te halen, ziet hij opnieuw een geallieerd zweefvliegtuig in de problemen. Het toestel maakt een noodlanding in een weiland en Kees snelt er naartoe. Direct vliegt een zijdeurtje open. 11 Amerikaanse airborne militairen schieten naar buiten en verschuilen zich gewapend rond hun toestel. Ondertussen het toestel onbruikbaar makend door vitale onderdelen van het toestel stuk te slaan. Kees is niet de enige die is toegesneld. Meer nieuwsgierige burgers stromen toe, waaronder 2 verzetsmensen uit de buurt. Marinus Verhagen uit Es en Gabriel Sauer. Een onderduiker uit Dordrecht. Verhagen en Sauer benaderen het zweefvliegtuig voorzichtig, terwijl Verhagen in gebrekkig Engels de bemanning aanspreekt. 2 airborne militairen zien Marinus Verhagen voor een Duitser aan, omdat hij een lichtblauwe boerenoverall draagt en blonde haren heeft. Er wordt een wapen op hem gericht. En hij moet het wachtwoord vertellen.
Password.
Marinus heeft geen idee. Maar Kees weet het, Van de Pol zegt daar.
Carrier, pigeon.
Hij fluistert het wachtwoord naar Marinus. Carrier, pigeon. Verhagen heeft het knap benauwd met dat wapen op hem gericht en herhaalt pigeon richting de Amerikaan. De soldaat laat zijn wapen zakken. Kees, Marinus en Gabriel brengen de groep van 11 zo snel mogelijk naar de Amerikanen in het kleine bos. Eerst begraven ze nog een mortier met grondplaat, want die is voor nu niet nodig en alleen maar zware ballast. Ze bereiken het bos. Kees, Marinus en Gabriel hebben de twee groepen Amerikanen bij elkaar gebracht. In het kleine bos bij Bergenshuizen bestaat de groep nu uit 28 militairen. Snel arriveren Duitse voertuigen met een groot aantal Duitse militairen bij de landingsplaats. De Amerikanen besluiten voor de veiligheid zich dieper in het bos te verplaatsen.
Op Bergenshuizen landen twee Amerikaanse Wacko-gliders. Eén op maandagmiddag 18 september en de andere op dinsdagmiddag 19 september. Het toestel van 18 september landde op het boerenland van de familie Hooyman langs de Hoevense straat. In het toestel zaten 14 militairen, waaronder de piloot Flight Officer Chester Ritter. De 13 Airborne militairen die hij vervoerde waren van de 101ste Airborne Divisie en van de 327ste Glider Infanterie Regiment. En die werden geleid door Staff Sergeant Junior Pruitt. Pruitt had tijdens de vlucht in de co-pilootstoel gezeten. De tweede glider landde een dag later in dezelfde omgeving. Deze kwam terecht in een veld op het land van Johanna van Gemert, langs de Schepersdijk. In dit toestel zaten 11 militairen, waaronder de piloot Flight Officer James Cleary. En de 10 Airborne militairen die hij vervoerde, die waren ook van de 101ste Airborne Divisie en ook van de 327ste Glider Infanterie Regiment. Zij werden aangevoerd door Staff Sergeant John Burke en ze hadden naast hun persoonlijke uitrusting en bewapening een handkarretje met een 81 mm mortier bij zich. Het sleepvliegtuig van Flight Officer Chester Ritter was een C-47, die was genaamd Hot Stuff. Die stortte ten oosten van Esneer op landgoed Venrode. De 4 bemanningsleden wisten per parachute uit het brandende toestel te springen en kwamen ten noorden van Es op landgoed Beukenhorst aan de grond. Die piloot werd daarna door de Duitsers gevonden en gevangen genomen. De andere 3, waaronder de co-piloot, die wisten zich schuil te houden in de omgeving en werden later naar een schuilplaats achter het woonhuis op landgoed Beukenhorst gebracht. En die nacht werden ze door verzetsmensen naar de airborne militairen uit de zweefvliegtuigen gebracht die zich verscholen hielden in het bos in Bergenshuizen.
Vroeg in de avond verschijnt er nog een zwaar bewapende patrouille Duitse militairen die op zoek gaan naar de inzittenden. De Amerikanen liggen ingegraven en plat op de grond. Klaar om te schieten voor een warm onthaal. Mochten de Duitsers het bos ingaan. Kees ligt er al die tijd bij. De Duitsers zoeken de gehele omgeving rond de zweefvliegtuigen af. Maar geen enkele Duitser waagt zich in de bossen van Bergenshuizen. Kennelijk hebben ze geen enkele behoefte om een gevecht aan te gaan met een onbekend aantal vijanden. In plaats daarvan lopen ze met een grote boog om de bossen heen en verdwijnen weer. De Amerikanen zijn niet blij met de situatie. En met zoveel Duitsers in de buurt moet er snel iets gebeuren. Kees heeft een idee voor een verstopplek. De Campina. Een uitgestrekt natuurgebied tussen Bokstel en Oosterwijk. De groep is inmiddels te groot voor Sparrenrijk. Het bos vlakbij hun huis. De Airborns denken na over zijn voorstel. Natuurgebied Campina is groter en Kees denkt dat het een geschikte plek is om de Airborns te verstoppen. De Amerikanen willen deze nacht al verkassen. Kees keert terug naar huis om het voor te bereiden. Kees passeert het Amerikaanse zweefvliegtuig. Van een boer hoort hij dat Duitsers op muurschieren geschoten die te dichtbij kwamen. Terwijl Kees snel doorfietst, ziet hij dat achter hem het zweefvliegtuig door Duitse soldaten in brand wordt gestoken. Ik ben Marlies Germanus en dit was aflevering 2 van Verborgen Bevrijders. Een oorlogsverhaal uit Sparrenrijk 1944. Tot en met mei 2025 wordt er op dit kanaal iedere maand een nieuwe aflevering gepubliceerd. Abonneer je op deze podcast en ontvang een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering te beluisteren is. Deze podcastserie is geschreven door Jeroen Magrie en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kees van Leeuwen. Productie en sounddesign Marcel van den Heuvel. De volgende aflevering, 3 doden. Gaan ze het redden? En tegen welke prijs?